Voorafgaand aan deze dienst nog een aantal mededelingen van uw kerkenraad. In eerste plaats een aanvulling op de mededeling van vanmorgen over de preekbespreking. Die is aanstaande donderdag bestemd voor de 14- en 15-jarigen. Dus de preekbespreking van donderdag is bestemd voor de groepen 14 van 15 jaar. Dan de eerste collecte in deze dienst, die is bestemd voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke kassen, met name onderlinge bijstand en advies. En bij de uitgang zal een collecte gehouden worden voor het bouwfonds. En in deze middagdienst is de schriftlezing uit Spreuken 30 en daarvan de verzen 1 tot en met 20. Spreuken 30, vers 1 tot en met 20. Tot zover de mededelingen. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand eens begon. Amen. Lieve gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, die zondaren verkiest, van God de Zoon, die zondaren verlost, en van God de Heilige Geest, die zondaren wederom geboren doet worden en gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, noch op het pad van de zondaar staat, noch nederzit daar zulken samenrotten samenkomen, die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar zeer een wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. De eerste vers van Psalm 1 willen wij nu samen gaan zingen. We willen u belijdenis doen van ons geloof en in aansluiting op de 12 artikelen zingen uit Psalm 40, het 5e vers. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid, bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heere, die alles ziet. En wat er nog verder volgt in het 5e vers van Psalm 40, na de geloofsbelijdenis. Over de gehele wereld verzamelt de Heere zich in kerk ten eeuwige leven. En in gemeenschap met die kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam en ik geloof het eeuwige leven. Amen. Openen Gods woord vanmiddag in het Oude Testament, in het boek van de Spreuken. En we lezen met elkaar uit het 30e hoofdstuk, vers 1 tot en met 20. Spreuken 30, vers 1 tot en met 20 is de schriftlezing. De woorden van Ager, de zoon van Jake, een last. De man spreekt tot Itiel en Ugal. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand en ik heb geen mensenverstand. En ik heb geen wijsheid geleerd, nog de wetenschap der heiligen gekend. Wie is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam? En hoe is de naam van zijn zoon, zo gij het weet? Alle reden Gods is doorlouterd. Hij is een schild degene die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffen en gij leugenachtig bevonden wordt. Twee dingen heb ik van u begeerd. Onthoud ze mij niet eer ik sterven. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. Armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood van mijn bescheiden deel. Opdat ik zat zijnde u dan niet verloochenen en zeggen wie is de Heere? Of dat ik verarmd zijnde dan niet stelen en de naam van mijn God aantasten. Achterklap niet van de knecht bij zijn Heer, opdat hij u niet vloeken en gij schuldig wordt. Daar is een geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een geslacht dat rein in zijn ogen is en van zijn drek niet gewassen is. Een geslacht welks ogen hoog zijn en welks oogleden verheven zijn. Een geslacht welks tanden zwaarden en welks hoektanden messen zijn, om de ellendigen van de aarde en de nooddruftigen van onder de mensen te verteren. De bloedzuiger heeft twee dochters. Geef, geef. Deze drie dingen worden niet verzadigd. Ja, vier zeggen niet, het is genoeg. Het graf, de gesloten baarmoeder, de aarde die van water niet verzadigd wordt, en het vuur zegt niet, het is genoeg. Het oog dat de vader bespot, of de gehoorzaamheid van de moeder veracht, dat zullen de raven der beek uitpikken, en des arends jongen zullen het eten. Deze drie dingen zijn voor mij te wonderlijk, ja, vier die ik niet weet. De weg van een arend in de hemel, de weg van een slang op een rotssteen, de weg van een schip in het hart van de zee, en de weg van een man bij een maagd. Alzo is de weg van een overspelige vrouw. Ze eet en wist haar mond en zegt, ik heb geen ongerechtigheid gewrocht. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We zoeken nu samen het aangezicht van de Heer om hem te bidden om zijn onmisbare zegen en het werk van de Heilige Geest in de bediening van zijn woord. Laten wij samen de Heere zoeken in ons gebed. Aan de middag van deze zondag, Heere, geeft u het opnieuw dat wij als gemeente mogen samen zijn hier in dit huis van gebed. Op deze plaats waar het u behaagt om uw woord open te leggen en om dat woord ook in opdracht van u te laten verkondigen. Op deze plaats waar u het wil dat door de dwaasheid van de prediking mensen getrokken worden vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Wat is het een voorrecht dat we hier voor de tweede keer samen mogen zijn. Wat is het goed, Heere, om zo onder uw woord te mogen zijn. Woorden van eeuwig leven. Uw woord heeft de kracht in zich om ons wijs te maken tot zaligheid. En wat blijkt dan ook vanmiddag, uw welwillendheid, uw wil om goed te doen jegens slechte mensen. Uw wil om mensen te behouden. Daar waar wij allen onder het oordeel zouden moeten vergaan, omdat wij dat verdiend hebben. En waar u zou recht spreken over ons leven, dan zou er ook vanmiddag niemand zijn die ontkomen zal aan dat oordeel. Maar het behaagt u nog om door middel van uw Zoon mensen daarvan te redden. We hebben zijn naam ook zojuist mogen belijden met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Uw enig geboren Zoon, onze Heere. Zo bidden we ook u, Heer Jezus. U die zit aan de rechterhand van uw Vader in de troon. Om te regeren als een koning. Alles is u onderworpen. Maar u zit daar ook om te bidden voor uw volk. U hebt niet gebeden of wij al uit deze wereld genomen zouden worden. Maar u bidt bij uw Vader of uw volk op deze aarde bewaard zal worden bij uw woord. Uw woord is de waarheid. Uw waarheid wil ons wijsheid leren. En zo bidden we u in die afhankelijkheid dat wij de wijsheid niet hebben, maar dat bij u de wijsheid te verkrijgen is, of u deze dienst en de prediking van vanmiddag wil gebruiken om ons wijs te maken tot zaligheid. U weet dat de preek van vanmiddag ook nog nabesproken zal worden in deze week met de jeugd. En we vragen van u of dan uw woord zo eenvoudig mag overkomen dat zij het begrijpen kunnen, dat ze het onthouden zullen, dat ze daar aanstaande donderdag, als u het geeft, nog met elkaar over kunnen nadenken en doorspreken en elkaar daarin ook tot een steun mogen zijn. We bidden u of zo dat woord vrucht mag dragen. Wil zelf dan die woorden in de mond leggen van uw dienaar die gesproken moeten worden. En wil zich de kracht geven om harten die verhard zijn te verbreken. Om harten die dor en droog zijn te overgieten met het water van uw heil, zodat ze zacht wordt. Wilt uw harten openen? Wij kunnen dat zelf niet. We hebben zelfs de sleutel van ons hart verloren. Maar u hebt de sleutels. En wilt u onze harten open doen voor uw woord. En uw woord voor ons hart. En als vanmiddag uw woord ons ook probeert te ontdekken aan wie wij zijn in het diepst van ons bestaan. Waar een ander misschien niets van weet. Wat verborgen is. Wil Heere dat zoeklicht dan op onze zielen zo zetten dat we er niet meer aan kunnen ontkomen. Maar dat we gaan belijden. Ken mij en doorgrond mijn hart. En ontdek mij of er nog een zonde is, een gedachte is die niet voor u kan bestaan. En dat we zo zullen komen tot uw zoon die geleden heeft aan het kruis, die zijn bloed gestort heeft voor de zonde, die opgestaan is en opgewekt uit de doden, om nou ook daadwerkelijk met doorboorde handen dat te schenken, te geven, in onze handen te leggen, waardoor wij genezen kunnen worden van de meest verborgen zonde. Laat zo uw woord met kracht mogen zijn, Heer, en zend uw geest, dat die ons leidt in uw waarheid, op en onder de kansel. Laat zo in deze dienst de hemel open mogen gaan en dat we mogen zitten en staan onder een geopende hemel, u te mogen zien, u te mogen aanroepen en aanbidden. En dat we in deze dienst ook momenten mogen ontvangen die eeuwigheidswaarde hebben voor onze zielen. Onvergetelijk zullen zijn, omdat ze ons redden vanuit de macht van de zonde en de verleiding van de boze en ons brachten op het spoor van de ware wijsheid. We bidden u, Heere, of u dat niet alleen op deze plaats wil doen, maar over het rond van deze aarde, waar predikers, zendelingen, evangelisten worden uitgezonden om dat woord uit te dragen en te verkondigen. Wil ze kracht geven en wijsheid, omdat soms in heel andere omstandigheden, in heel andere culturen, in heel andere talen te verwoorden. Uw geest spreekt toch alle talen en wil zo ook vanuit die gebieden mensen brengen bij de scharen die niemand tellen kan en straks zal juichen voor uw troon. We bidden voor deze wereld waarover zoveel rampen gaan. Een wereld die zucht als in barensnood. We mogen weten vanuit uw woord dat het juist daar doorheen zal zijn, dat die nieuwe wereld door u geschapen zal worden, maar behoed en bewaar uw kerk en toon uw ontferming met de mensen in nood, in gevaar, in verdrukking. Denk aan uw vervolgde kerk. Denk aan uw kerk onder het volk Israël. Denk aan uw oude bondsvolk in genade opdat ook zij mogen ontdekken dat de Messias die ze verwachten al gekomen is in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We bidden met name ook voor ons land en volk en voor onze regering, voor onze koningin en haar huis. Geef dat zij ook, geleid door uw geest, ons voor mag gaan, ons volk voor mag gaan, om te wijzen en te blijven wijzen op u, de enige en ware koning. We bidden ook voor onze kerken en de nood van onze kerk en de zorgen die er zijn. Ook als de klas is aanstaande woensdag nog weer in een extra voortgezette vergadering bijeen zal komen, om zorgen met elkaar te bespreken, geef wijsheid, geef de leiding van uw geest dat er een oplossing gevonden mag worden. We bidden ook voor al die andere zorgen. Zorgen die ook in de voor ons liggende week wel openbaar zullen komen. U weet er al van. En we vragen u of u in uw ontferming gemeenten onder uw hoede wil nemen. En ze wil leiden en de rust wil begeven en bewaren. Dat wij allen, Heere, op mogen zien naar u. Het verwachtend van u alleen. Heer, we bidden ook voor al het werk dat gedaan mag worden. Werken van barmhartigheid, werken in de zorg. Met name ook als verschillende zorginstellingen hier ter plaatse ook met elkaar gefuseerd zijn. En we gevraagd zijn om daar ook de voorbeden voor te doen. Of op deze wijze ook de zorg op een juiste wijze en een betere manier nog weer verleend mag worden aan hen die daar behoefte aan hebben. Sterk al degenen die, het zij vrijwilligerswerk, het zij betaald, zorg dragen voor oudere naasten, hulpbehoevenden. Zegen dat, Heere. Geef ze er de kracht voor. Dat ze ook dag aan dag in liefde en zorg, soms zelfs in heel moeilijke omstandigheden, toch die liefde en zorg mogen besteden aan hen die dat zo nodig hebben op hun hoge leeftijd of door lichamelijke omstandigheden. Laat daarin ook iets mogen uitkomen, Heere, van uw barmhartigheid, uw ontferming voor mensen in nood. Zo, Heere, zoeken we uw aangezicht en we bidden u om een zegen. Ontfermt u zich over ons allen. U kent ons, u weet van onze persoonlijke omstandigheden. Denk aan hen die psychische zorgen met zich meedragen en in nood soms verkeren. Aan hen die hebben te leven met een handicap en die misschien wel langzaam steeds erger wordt. Hen onder ons die alleen door het leven moeten gaan. Zij die weduwe of weduwnaar of wees zijn geworden. Langere tijd of korter geleden, maar dat verdriet met zich blijven meedragen en die lege plaats blijven voelen. Wil uw vrede en troost schenken. Alle moeite en zorgen in gezinnen, in huwelijken, rondom onze kinderen of kleinkinderen, broers of zussen, ouders. Heere, betoon u aan een ieder van ons, als de levende die weet heeft van onze omstandigheden en die ook raad heeft en die ook in deze dingen kracht wil geven naar datgene wat we hebben te dragen. Zo zoeken we uw aangezicht, biddend, u de dank brengend, u lovend om wie u bent. De God die het oor geschapen heeft en daarom toch ook zelf kan horen. De God die ons een mond gegeven heeft om te spreken en daarom toch ook zelf antwoord kan geven. De God die de gebeden van hen die u zoeken nooit heeft afgewezen. Hoor ons dan om Christus wil, in de vergeving van al onze zonden, uit genade. Amen. Ter inleiding op de prediking willen wij nu samen zingen uit Psalm 139. Eerste en het 14e vers. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. en doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. 1 en 14 van Psalm 139. De tekst voor de verkondiging van Gods woord vanmiddag kunt u vinden in Spreuken 30, daarvan de versen 18 tot en met 20. Spreuken 30, vers 18 tot en met 20. We lezen die woorden nog één keer met elkaar. Deze drie dingen zijn voor mij te wonderlijk, ja vier die ik niet weet. De weg van een arend in de hemel, de weg van een slang op een rotssteen, de weg van een schip in het hart van de zee, en de weg van een man bij een maagd. Alzo is de weg van een overspelige vrouw. Ze eet en wist haar mond en zegt: ik heb geen ongerechtigheid gewrocht. Aan het einde van de preek willen wij zingen uit Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heillicht voor. Derde vers van Psalm 17, na het amen van de prediking. Gemeente, we hebben vanmiddag misschien een wat wonderlijke en ongebruikelijke tekst voor ons. Een tekst uit de Spreuken. Maar misschien hebt u hem wel eens gelezen en klinkt hij toch wel bekend in de oren. Zeker omdat er die uitdrukking in voorkomt, drie die ik niet weet, ja vier die ik niet ken. Zo'n herhaling, dat blijft ergens hangen, nietwaar? Twee en drie hebben we gelezen, drie en vier. En de spreuken die we in hoofdstuk 30 tegenkomen zijn spreuken van een zekere Ager. En hij heeft die spreuken met opzet ook zo geformuleerd. Deze drie dingen zijn voor mij te wonderlijk. Ja, vier, die ik niet weet. Het is een bepaalde manier namelijk om te onderwijzen. Om iets door te geven. Om iets te leren aan die Ugal en aan die Itiel. Misschien wel zijn eigen zonen. Misschien wel leerlingen. Zo open te brengen dat ze erover nadenken en dat ze het ook zouden gaan onthouden en dat ze het zouden gaan toepassen in hun eigen leven. Wie misschien een andere vertaling er nog eens op na zou slaan, die ziet dat het ook wel eens anders vertaald wordt, dat Itiel en Ugal, dan wordt het als twee werkwoorden opgevat in plaats van twee namen. Het probleem is alleen wel dat je dan wat moet veranderen, een kleine verandering moet toepassen in de Hebreeuwse tekst. Het voert wat te ver om daar nu op in te gaan, maar in ieder geval, je moet maar heel voorzichtig zijn om iets te gaan veranderen in de tekst, om het wat beter begrijpelijk te maken. Want het argument is, ja, waarom staat er nou, de man spreekt tot Itiel, en waarom wordt die naam nog een keer herhaald, tot Itiel en Ugal? Niet direct begrijpen, moeten we maar niet te snel overgaan tot verandering. En ook al kennen we de namen verder niet en weten we niet wie die Itiel en Ugal zijn geweest. Dat weten we immers ook niet van Ager. Hij is voor ons een onbekende. En net zoals die Itiel en Ugal weten we niet wie hij is geweest. Maar blijkbaar, en ik denk dat het eenvoudigst is om het zo voor te stellen, dat Ager een leraar is geweest en dat Itiel en Ugal als twee jongens aan zijn voeten hebben gezeten om te luisteren naar wat hij wilde leren. En dan heeft Ager die wijsheid in een bepaalde vorm gegoten, in een bepaalde dichterlijke vorm. En je ziet het wel vaker in het Spreukenboek, door een tegenstelling te gebruiken of door twee dingen te gebruiken die hetzelfde zeggen, maar met andere woorden, een parallelie. Maar ook door middel van een opsomming. Twee, drie, drie, ja vier. Zo heeft de Heilige Geest ook gebruik gemaakt van de gaven van mensen, die hij eigenlijk zelf eerst gegeven heeft, dichterlijke gaven. En zo komen verschillende soorten teksten tegen in de Bijbel. Psalmen, liederen, geschiedschrijving, poëzie en ook wijsheid. En nou zijn de spreuken, en nou is het hele spreukenboek niet het meest gemakkelijke boek. Waarom? Nou, juist ook vanwege de vorm waarin die spreuken zijn gezet. Het is vaak niet direct duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Dat is niet om het nou eens extra moeilijk te maken, maar het heeft de bedoeling om ons uit te dagen, als het ware, na te denken over wat wordt er nou bedoeld? Wat is nou de betekenis? Wat is nou de wijsheid die verkondigd wordt? De spreukendichter wil ons aanzetten tot nadenken. Ons prikkelen om nog eens terug te denken aan wat hij gezegd heeft. En ons zo te oefenen in de wijsheid. En dan wijsheid met een hoofdletter. Niet de wijsheid die we kunnen vergaren op deze aarde met kennis en wetenschap, maar de wijsheid die van boven is. die we niet vanuit onszelf hebben, zoals Agur ook in het begin van hoofdstuk 30 eerlijk zegt. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand en ik heb geen mensenverstand en ik heb geen wijsheid geleerd, nog de wetenschap der heiligen gekend. Ik heb het niet van mezelf. Die echte wijsheid moet geschonken worden, moet ons geleerd worden. Daar moet ons verstand voor verlicht worden en ons hart voor open gedaan worden, onze oren doorboord worden. Door de Heilige Geest die die echte wijsheid leert. En hoe leer je ware wijsheid? Eigenlijk begint het heel eenvoudig. Door het bestuderen, door het lezen en het herlezen en het overdenken van dat woord van God. Wijsheid kom je niet zomaar aanwaaien. Je moet graven in dat woord. Je moet nadenken over wat er gezegd wordt. En dan wil de Heilige Geest je wijs maken tot zaligheid. Vergelijk het maar, al is het niet helemaal een goede vergelijking, maar vergelijk het maar als je een bepaalde beroep hebt gekozen, dan moet je daar een opleiding voor volgen, om ook daadwerkelijk je dat eigen te maken, zodat je dat beroep ook kan uitoefenen. Nou is zalig worden natuurlijk geen beroep, dat begrijpt iedereen. Maar de Heer heeft wel een bepaalde weg aangelegd, waardoor je wijs kunt worden, wat je moet weten en wat je moet leren om ook daadwerkelijk zalig gemaakt te kunnen worden. Zoals Paulus het tegen Timotheus zegt, alle woorden, alle schrift is van God ingegeven en nuttig tot lering en wederlegging, tot verbetering en onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust. En zo wil vanmiddag de Heilige Geest ons ware wijsheid leren. Is dat nodig? Is dat nou onmisbaar? Ja, dat is inderdaad onmisbaar. Omdat jullie en wij allemaal in een maatschappij leven die de sfeer ademt van materialisme, van geld en van goed. En een sfeer ademt waarin iedereen denkt of meent te denken dat je kunt doen en laten wat je wilt met wat je hebt. En doen en kunt laten met je lichaam, omdat het immers van jou is. En als je om je heen kijkt, dan zie je dat het bij heel veel mensen daarom gaat. En dat was blijkbaar in de tijd van Agur niet heel veel anders. En dat is heel de Bijbel door niet veel anders geweest. Want heel de Bijbel weet van die twee machten, die zo ontzettend groot zijn, dat ze je hele leven in beslag kunnen nemen. De macht van het geld, waar je in op kunt gaan, waar je in verstrikt kunt raken. En de macht van de seksualiteit die je helemaal te gronde kan richten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. En de apostelen moeten in de gemeente herhaaldelijk oproepen, vliet dan de hoererij. En juist ook dat boek Spreuken wil, met name gericht op de jongeren, onderwijs geven hoe nou in het leven te staan. En waarschuwen tegen de verleidingen van de seksualiteit en het geld. Lees anders thuis Spreuken 5 nog maar eens een keer door. Ook onze tekst, waarin Agur die twee jongens wijsheid wil leren als het op dat terrein ligt. Want al de zonden, hoe klein ook, hoe openlijk, hoe verborgen ook, zijn in de ogen van God een gruwel. En dan is het een aansporing om de zonde, ook zonde op seksueel gebied, te haten, te vlieden. En als er vanavond iemand is onder de jeugd of ouders of ouderen, waarbij dergelijke dingen spelen, om er vanavond mee te breken. En er belijdenis voor te doen voor de Heer. En er tegen te strijden, biddend, waakzaam, nuchter. En daarom is deze tekst een oproep aan jongeren, maar ook aan de oudere jeugd en aan ouders en voor iedereen. Want laten we op en onder de kansel maar eerlijk worden voor Gods aangezicht. En ons niet te goed achten voor deze spreuk. Een spreuk die ons open en eerlijk ontdekken wil aan de zonde, maar die tegelijkertijd liefdevol, bewogen, in ontferming ons wil wijzen op deze Jezus, die gestorven is tot een verzoening voor al de zonden. En dan zegt Agur tegen die twee jongens, Itial en Ugal. En je ziet het voor je, nietwaar? Twee jongens aan zijn voeten en Agur die zegt, jongens, luister nou eens. Dan moet je heel even naar mij luisteren, zegt hij tegen die jongens. Er zijn drie dingen te wonderlijk voor mij en vier die ik niet weet. En je ziet die jongens kijken en zich afvragen, wat bedoelt hij? Welke drie, welke vier dingen die te wonderlijk zijn en die hij niet weet? En dan zegt Agur, luister, ik zal het je uitleggen. Het eerste is de weg van een arend in de hemel. Die grote vogel met zijn enorme vleugels, zijn scherpe ogen en zijn scherpe snavel, die zijn nest hoog in de rotsen heeft en als die opvliegt en rondcirkelt door de lucht. En Agur heeft ernaar staan kijken en hij heeft gezegd, het is wonderlijk. En toen heeft hij naar beneden gekeken en misschien wel zo net naast zich. En toen heeft hij een slang zien kruipen over de rots. En hij heeft ernaar staan kijken en hij heeft gedacht, het is wonderlijk. En misschien is hij toen een klein stukje verder gelopen en heeft hij uitgekeken over de Middellandse Zee. En toen zag hij in de verte een schip varen. En toen heeft hij ernaar staan kijken en toen dacht hij, het is wonderlijk. En toen hij misschien weer naar huis liep, kwam hij een bruiloftstoet tegen en toen zag hij een bruidegom met zijn bruid en toen heeft hij ernaar staan kijken en toen heeft hij gedacht, ook dat begrijp ik niet. Wat bedoelt Agur nou? Waarom gebruikt hij nou die voorbeelden en wat wil hij nou eigenlijk zeggen? Wel, er wordt in al deze voorbeelden telkens één gedachte naar voren gebracht. Nog de arend, nog de slang, nog het schip in de zee, nog de jonge man bij zijn bruid, laat een spoor na. Het gaat om het spoorloze. Je kunt een arend zien vliegen in de lucht, maar als hij later even later weer op zijn nest is teruggekeerd en daar weer plaatsgenomen heeft en je kijkt terug in de lucht, dan kan je niet meer precies aanwijzen waar heeft hij nou gevlogen. Ja, daar ergens, maar de precieze baan weet je niet meer. En als die slang tussen de spleten in de rots is weggekropen, dan kun je niet meer precies aangeven, daar heeft hij gekronkeld. En als een andere voorbijganger 5 minuten later langs die zee loopt en datzelfde schip een heel eind verder ziet varen, dan kan hij niet meer precies aangeven, zo is die gegaan. Het gaat om het spoorloze. Daarom zegt hij ook, die ik niet weet. Niemand merkt dat het gebeurd is. De volgende voorbijganger kan er geen spoor van zien. En dan kan er misschien iemand zeggen, ja, de jongen bij zijn bruid, daar kan dat meisje toch immers zwanger van raken en dan laat het toch wel een spoor na. Maar Agur bedoelt, het is niet iets wat direct zichtbaar is. Dat is iets verborgens. Daar is een ander niet bij. Het is verborgen, onbekend, ik weet het niet. Zulke zichtbare dingen als het zijn. Een arend, een slang, een schip, een bruidspaar. Toch zijn het de dingen die wonderlijk zijn, die ik niet weet, die ik waar ik geen spoor van zie. Spoorloos. Ik stel me zo voor dat de jongens nog steeds naar Agur zitten op te kijken en denken bij zichzelf, nou Agur, nou weet ik wat je bedoelt met die drie en die vier, en nou weet ik wat je bedoelt met die voorbeelden, dat het gaat om het spoorloze, maar wat wil je nou eigenlijk ons duidelijk maken? Ja, zegt Agur, mijn spreuk is nog niet af. Alzo is de weg van een overspelige vrouw. Ze eet en wist haar mond en zegt, ik heb geen ongerechtigheid gewrocht. Een vrouw die echtbreuk pleegt en haar man weet niet dat ze hem bedriegt. En ze geeft er geen enkel berouw over. Ze heeft er geen eens pijn van in haar hart, om het zo eens te zeggen. Integendeel, ze komt als het ware gewoon weer thuis. Of haar man komt thuis en de tafel is gedekt. Het eten staat op tafel en ze wist haar mond en doet net alsof er niks gebeurd is. Of, zo zou het ook de betekenis kunnen zijn, ze eet ervan. Ze geniet ervan. Ze veegt haar mond af. En daarna zegt ze, er is niks gebeurd. Ik heb geen ongerechtigheid gewrocht. Een stukje rauwe werkelijkheid van het leven, die blijkbaar in Agurs dagen niet anders was dan vandaag de dag. En dat is waar Agur nou niet meer over uit kan. Dat de zonde zo in het verborgene bedreven kan worden. En dan juist ook deze zonde. En dat een mens gewoon overgaat daarna tot de orde van de dag. Alsof er niets is gebeurd. En zo verder kan leven. En zichzelf nog in slaap kan sussen met de gedachte, ik heb toch niks gedaan. En wat niet weet, wat niet deert. Waarom kan Agur daar nou niet meer over uit? Omdat Agur ware wijsheid heeft geleerd. Door de Heilige Geest. Omdat Agur eerlijk gemaakt is tegenover de Heere. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. Want het is in die weg dat de Heere Agur geleerd heeft om hem te verlossen van zijn zonde. En al zijn ongerechtigheid weg te nemen. En daarom zegt Agur, hoe kan het bestaan? Er zijn zonden die geen spoor achterlaat. En er zijn mensen die gewoon rustig verder kunnen leven. Spoorloze zonden. Gemeente, is de Bijbel, is dat oude spreukenboek niet hoogst actueel vanmiddag? En is de tekst ook niet levensgroot van toepassing voor vandaag? Er bestaan nog steeds zonden die geen spoor achterlaten. Ook in onze tijd. Dat geldt niet van iedere zonde. Sommige zonden zijn openbaar of sommige zonden komen onmiddellijk openbaar. Dronkenschap bijvoorbeeld. Of je kunt knoeien in je boekhouding. En dat kan een tijdje toe goed gaan. Maar als je een goede accountant hebt, die komt er toch wel achter. Maar er zijn ook spoorloze zonden. Zonden waar niemand iets van weet. Alleen u. Alleen jij. Alleen jullie twee. En deze tekst gaat ook over alle onwaarachtigheid die we in onze handel en wandel zo kunnen verbergen. Deze tekst gaat over een ieder die misschien wel lijkt naar buiten toe heel ernstig. En de indruk maakt de Heere te zoeken en te dienen. Terwijl in het geheim, in het verborgene, waar niemand wat van weet, zonde aan de hand gehouden wordt. Waar niemand ook maar een spoor van ontdekt. Spoorloze zonde. En juist als het gaat ook over overspel. En zoals de catechismus het zegt, alle onkuisheid is van God vervloekt. Dan is het Agur die vanmiddag aan deze twee jongens en aan de jongens en meisjes in de kerk een vraag stelt. En zegt, mag ik je nou eens vragen, wat voor bladen lees je? Wat voor tijdschriften wissel je misschien wel uit in de pauze op school? Wat doe je achter je computer? Wat zoek je op? Op internet, als je ouders misschien niet thuis zijn en anderen al op bed liggen. En hoe ga je om met je collega's op het werk? En dan is het ook een vraag naar ouders toe die Agur stelt. Weet u wat uw kinderen lezen? Weet u waar ze naar kijken? Weet u wat ze opzoeken? Niet als een politieagent, maar als een Agur. Een man die de vrezen des Heren kende. En die het in zijn hart had om die twee jongens nou ook die wijsheid te leren. Itiel, Ugal. Er zijn zonden die geen sporen achterlaten, die jij alleen weet. En ik hoef ze niet van je te weten en ik wil ze niet bij je opzoeken en ik wil je niet bespioneren. Maar ik wil er wel met je over praten. Omdat als je er niet mee breekt en als je ze niet wegdoet uit je leven en als je ze niet beleidt aan de Heere, het zonden zijn die je meeslepen naar het verderf. En daar wil ik je voor bewaren. Ik wil je wijsheid leren. En de ware wijsheid is dit. Een oprecht vrezen van de Heer. En het haten en mijden en beleiden van de zonde. Juist ook die zonde waar de duivel je toe zal proberen te verleiden. Omdat niemand ze ziet. En omdat niemand ze weet. En die geen spoor achterlaten. Maar die wel een kras zetten op je ziel. En een stille breuk maken tussen jou en de Heere. En die je gebed verstoren. En die het lezen in de Bijbel in de weg staan. En die je steeds verder bij de Heere vandaan halen. Het is nodig, gemeente, om daar ook eens over te spreken in alle liefde. Hoe ligt dat nou? Zit misschien juist wel zo dat het een bevrijding mag worden voor uw zoon of uw dochter die er zo in verstrikt zit en die het niet weet en er niet meer weet om eruit te komen. Dat het een bevrijding is dat u misschien eens erover praat. Jongen, hoe ligt dat nou in jouw leven? En hoe zit dat bij jou? Want in deze maatschappij groeien onze kinderen en onze jongeren op. En dan moeten ze hun weg vinden. Want ook onder de kerkelijke jeugd komt spoorloze zonde voor. Even zo goed als onder ouders en ouderen. Of niet? En dan is deze tekst in deze tijd wel heel actueel. Juist als het gaat om de reinheid van ons lichaam. En juist als je merkt dat ook in onze kerken die andere gedachten en die nieuwere gedachten binnenkomen en opkomen. Ik wil wel één ding nog stellen van tevoren. Godezijdank zijn er ook jongeren die oprecht de Heere zoeken en vrezen. En die het gebed hebben geleerd. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal en maak mij uw wegen bekend. De geest werkt nog en daar mag u het ook als ouders van verwachten en daar mag je het als jongeren ook van verwachten. Die werkt nog door en er zijn er die de Heere oprecht vrezen. Maar ook die jongeren staan in deze maatschappij met deze verleidingen. En de duivel zal niet loslaten en niet aflaten om ze ook te bestormen en te verleiden. Ook met de invloed van die gedachten. Ach, wat maakt het nou eigenlijk uit of je eerst een tijdje bij elkaar gaat wonen, samen gaat wonen? Dat geeft toch niks? Je kan er een echt scheiding mee voorkomen. Dat is toch eigenlijk wel goed? Of wat geeft het nou wel om als ongehuwd stelletje samen op vakantie te gaan? We kennen onze verantwoordelijkheid. Echt waar. Is het nou echt zo erg om de lichamelijke gemeenschap alleen te bewaren voor de band van het huwelijk? We kennen elkaar al zo lang en we houden echt van elkaar en we zijn echt van plan om met elkaar te gaan trouwen. Maar alle onkuisheid is van God vervloekt. Het is zonde in de ogen van de Heer. Ook al weet je het spoorloos te houden, de Heer ziet het. beleid het voor hem. En is het moeilijk om staande te blijven als je zit in een omgeving van studiegenoten die er wel zo over denken en zo over praten. En dan is het moeilijk om ervoor uit te komen. En als tegen je aangepraat wordt en gezegd wordt, ach joh, kom op, wat maakt dat nou toch uit? Het is toch, doe niet zo ouderwets. Kun je staande blijven in de tijd waarin er zoveel afval is en afwijking is, tot en met in de kerk aan toe van dat rechte woord en dat zuivere woord van de Heer, die de weg wil wijzen waarop je je rein bewaart voor Gods aangezicht en voor elkaar. En dat wil niet zeggen dat het vroeger allemaal beter was, die goede oude tijd, helemaal niet. Want de afval van onze dagen heeft ergens zijn wortels. En ik denk dat de afval van onze dagen zijn wortels heeft in de spoorloze zonden van vroeger. Staande blijven is alleen maar mogelijk in deze van God vervreemde maatschappij, als je dat gebed kent. Heere, uw goede geest, leidde mij in een effen land. En dat gebed is zo nodig voor uw kinderen, voor uzelf, voor jouzelf, om dat te leren bidden. Uw goede geest, leidt mij in een effen land. Want die spoorloze zonde is juist zo erg en zo ernstig. Want het karakter van die zonde is zo levensgevaarlijk. Het is dé zonde die je helemaal kan verstrikken en kan verwikkelen in het net en in de macht van de zonde. Want als het niet opgemerkt wordt door een ander, en als het niet ontdekt wordt door een ander, dan nodigt het zo uit om het nog eens te doen en nog eens te proberen. En de ene zonde baart de andere zonde. Kijk maar naar onze tekst. Die overspelige vrouw, die wordt ontrouw aan haar man. En ze zegt, ik heb geen ongerechtigheid gedaan nadat ze haar mond gewist heeft. Eerst was er het overspel. Toen het verbergen van de zonde. En toen de leugen. Ik heb geen ongerechtigheid gedaan. En zo stapelt zonde zich op zonde. Totdat. En dat is een ernstig woord. Totdat in Gods ogen de maat vol is. En hij er een eind aan maakt. Dat kan. En gemeente, er zijn er, en ik neem dat heel graag aan, en er zijn er hopelijk velen die kunnen zeggen voor Gods aangezicht, de Heere heeft me bewaard voor deze zonde. En voor het uitleven van die zonde. Maar het neemt niet weg dat deze tekst ook in verbinding staat met wat de Heer Jezus heeft gezegd over ons hart. Dat er in ons hart een vuile bron van allerlei wanbedrijven is. Waaruit voortkomt hoererij en dieverij en stelen. En al die andere dingen. En daarom hebben wij allemaal, jong of oud, gevallen in de zonde of bewaard voor die zonde, toch dat reinigende bloed van de Heer Jezus nodig, omdat het van binnen wel zit en omdat ons hart daar wel een bron van is. En hebben we allemaal dat gebed nodig om door Gods geest geleid te worden en bewaard te blijven in het spoor van zijn waarheid en zijn heilige naam geen smaad aan te doen. Gods woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Hij wil ons de weg wijzen, hoe ook in deze maatschappij, voor hem te leven. Maar dat woord van God, datzelfde woord van God, is ook een zoeklicht. Wat vanmiddag rondgaat om te zien en uw hart te belichten en te doorlichten. Om het naar boven te halen. Alles wat u misschien ook voor de Heer zo heel diep hebt weggestopt. Laat u vanmiddag ontdekken. Want de Heer wil uw spoorloze zonde aan u ontdekken en onthullen. Opdat u vanavond, en dat is het grote doel, opdat u tot hem zou vluchten. Met heel uw hart, die hele bron van vuile wanbedrijven, voor het eerst of opnieuw. Dat zoeklicht dat van op dit moment op uw hart gericht staat, heeft maar één doel bij jullie en bij u. Opdat u hem onder ogen zou komen. Om uw gerechtigheid te schenken. Om in uw hart het allemaal op te gaan ruimen. Herschep in mij een nieuw hart, om oprechtheid te schenken en te leren in ons binnenste. Oprechtheid tot hen, oprechtheid tot de naast. En ik zou u met klem willen verzoeken, als dat zoeklicht nou op dit moment op uw hart gericht staat, ontworstel u er nou niet aan en ontworstel jij je er niet aan en zet het nou niet van je af. Maar laat je door dat licht nou leiden. Want ook een verborgen gezwel moet weggehaald worden. Anders zaait het alleen maar verder uit en brengt het uiteindelijk de dood. Dat zoeklicht van Gods woord is de weg juist tot herstel en tot genezing. Laat u dan leiden door dat woord en laat u ons niet verzetten tegen de Heer. Als Hij misschien wel iets van heel lang geleden op dit moment oprakelt en terugbrengt in uw gedachten. Hij doet dat om u te reinigen. Geef u over aan dat woord. Laten we vallen voor dat woord. Dan gaat ook gebeuren als hij, dat gaat ook gebeuren als Hij met dat woord juist gaat werken in ons hart. Als de Geest ons gaat overtuigen van zonde. Als Hij alles ordelijk voor mijn gedachten gaat brengen. Ik beleed na ernstig overleg, zegt de dichter. Dan heb je erover nagedacht. Dan heb je er nog eens over nagedacht. En dan heb je gezien, het moet weggenomen worden en weggesneden worden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Ja, dan ga je erkennen. Voor het eerst of opnieuw dat je Gods gramschap dubbel en dwars waard bent. Er gaat precies het tegenovergestelde gebeuren als wat in onze tekst aan de orde is. Die overspelige vrouw bedekt de zonde, wist haar mond af en zegt: het is niks aan de hand. Maar als de Geest gaat werken, als Hij het zoeklicht op ons hart zet, om ons te ontdekken aan wat er in het verborgene gepasseerd is en misschien nog wel steeds gaande is, dan doet Hij dat om het andere te bewerken. Dat Hij het open gaat leggen voor de Heere. En gaat zeggen: Heere, er is wel wat gebeurd. Beleid aan U en aan Uw voeten al mijn zonden. Worden we ontmaskerd misschien. Dat doet pijn aan onze oude natuur. Ja. Maar weet dan, het is heilzaam voor uw ziel. De Heilige Geest wil juist aan die spoorloze zonde onttrekken om u bij Christus te brengen. Te laten zien dat u hem nodig hebt tot in het diepst van uw bestaan, tot in het verborgenste hoekje van uw leven. Om u te trekken met al uw zonden, de erfzonde, de dadelijke zonde, de zonde van gedachten en woorden en de zonde van nalatigheid. Om u met alles te trekken tot Christus. Aan zijn voeten, Heer Jezus Christus. U alleen kunt mij reinigen en genezen. En tot wie zou ik anders moeten vluchten dan tot u? Met al mijn zonde en schuld, kom dan tot Hem. Zo Gij zijn stem heden hoort, zo zijn stem u heden ontdekt aan uw zonde, dan roept Hij ook op dit moment: komt herwaarts tot mij, keer terug van die boze weg tot mij en ik zal u rust geven. Omdat ik het ben die uw zonde uitdelg en die volkomen verzoening doet over al uw zonden. Zijn bloed reinigt van alle zonden. En dan kan je nog tot slot nog heel anders spreken over spoorloze zonde. Want als u vanavond op dit moment met uw spoorloze zonde komt tot de Heer en Hem vraagt om vergeving, dan maakt Hij ze op een heel andere wijze nog eens spoorloos. Dan is Hij het die als de engel des Heeren die naast Jozua staat, de hoge priester bevlekt met zijn vuile klederen, zegt: geef het maar aan mij. Ik neem het over. Ik ken u tot in het diepst van uw bestaan. En al schaam je je diep voor wat je nu vanavond moet zeggen tegen mij op je knieën, ik weet het al. En dan val je jezelf misschien ontzettend tegen. Je valt mij niet tegen, want ik heb het allemaal gezien in het verborgene. Maar nochtans roep ik, kom tot mij. Belijd het mij. Ik heb geleden aan het kruis. Ook met de bedoeling om al die spoorloze zonden weg te nemen. En ik ben opgestaan om u in de kracht van mijn opstanding dat nieuwe leven te schenken. En in de kracht van mijn geest u te leren strijden tegen die verleidingen om uzelf in alle opzichten rein te bewaren voor mij. Dat is het werk van de Heiland. Daartoe is Jezus Christus gekomen op deze aarde met de opdracht van zijn Vader. Ga en betaal de schuld en betaal alles van uw volk. Tot en met die zonden waar niemand van wist. En hij gaf zijn kostbare bloed en hij stortte het uit. Voor al hun openlijke zonden, voor al hun verborgen zonden. En dan wil de Heilige Geest juist die rust en die troost en die vrede op dit moment gaan schenken. Want er is vrede te vinden in dat bloed voor de grootste van de zondaren. Er is vrede met God te vinden in het werk van de Heer Jezus Christus. Als op dit moment misschien het deksel van uw hart afgaat en alles openbaar komt, dan is dat de weg waarin hij genezing wil gaan schenken. En beter nu dan straks als hij wederkomt en alles openbaar zal komen. Beter nu het bloed van de Heere daaroverheen dan straks als het te laat is. De troost die de Geest wil schenken in het hart door te zien op de Heer Jezus Christus en zijn volbrachte werk. Dat hij het uit Christus neemt en het aan u en jou schenkt. En dat je het mag horen uit zijn mond op alles wat je hem belijdt. Op alles wat je aan hem voorlegt en wat je misschien nauwelijks hardop durft uit te spreken. Dat je dat mag horen uit zijn mond. Ik voor u. Uit vrije goedheid en genade. Ik heb voldaan. Dat je als het ware staat op de kruisheuvel Golgotha. En dat je erbij staat als die het roept. Het is volbracht. Wat een onuitsprekelijk wonder. Dan worden spoorloze zonden spoorloos weggewassen door het bloed van Christus. Dan neemt hij ze van u af en dan werpt hij ze achter zich in de diepte van de zee. En dan komt hij er nooit meer op terug, want er staat met bloed doorheen geschreven. Voldaan. Dat wonder wil hij nog doen. Dat wonder van genade voor een zondaar die tot hem vlucht. Wat een heerlijk evangelie als je dat mag brengen. Dat de Zoon van God volbracht heeft alles. En door zijn bloed verzoening heeft teweeggebracht. En dat hij die Zoon nog aanbiedt als het lam, als het offerlam. Dat geslacht is, maar dat leeft. Om u het leven te geven. Bij de Heere is vergeving. Bij hem is ook de vernieuwing van uw leven. Die twee horen wel bij elkaar. En als u bidt om vergeving, bid dan ook om vernieuwing. Dat die geest gaat doorwerken om u te bewaren en te behoeden en uw kracht te geven in het strijden tegen de verleidingen van de boze. Als de zonde u leed geworden is, dan gaat u toch ook verlangen dat die zonde weggedaan wordt. En dat die niet meer terug zal keren. Om ons hele leven tot eer van hem te mogen leven. En als er dan iemand is die zegt, ja, ik ben weer gestruikeld. Ik ben weer gevallen. Dat u het mag weten met de woorden van dat avondmaalsformulier, die volkomen bijbels zijn. Niet in de zonde blijven liggen. Breek ermee vandaag. En niet vertwijfelen aan de genade die bij God te vinden is. op grond van zijn verbond. Open dan uw mond en eist van hem vrijmoedig barmhartigheid, vergeving, het bloed dat reinigt van alle zonde. Bid om de leiding van zijn goede geest, dat hij u leidt in een effen land. En hij zal het geven, mild en overvloedig. Meer dan uw zonde is het bloed van Jezus. Meer dan uw ongerechtigheid is de genade die bij deze koning te vinden is. Kom dan. Hier is uw zaligmaker. Hier is uw borg. Jezus Christus. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, wat is dat rijk als we dat zojuist hebben mogen zingen. Dat degenen die u aanroepen en op u blijven wachten, dat mogen doen in dat vertrouwen en in de zekerheid dat u een God bent die zulken altoos redt. En dat we u mogen vragen met een heilige dwang: luister dan naar mijn gebed en neig uw oren op mijn klacht. U weet wat er in onze gedachten op dit moment kan rondspelen. U weet wat u met dat woord hebt willen openleggen voor u. En wij bidden of u de gebeden wil horen van een ieder die u zoekt. Met de belijdenis van zijn schuld en zijn verborgen zonde. We willen u vragen, Heere, hoor en neig uw oor om te vergeven, om weg te nemen al de schuld, om weg te nemen alles wat een breuk maakt tussen u en ons, wat tussen u en ons instaat en wat ons verhindert, misschien al lange tijd, in het zoeken van u in onze gebeden, in het leven met u. Laat uw geest opruiming houden in onze harten. Daar Christus verkondigen en het uit Christus nemen en het ons schenken. Tot redding, tot heil, tot vernieuwing, tot lof en eer en glorie van uw nooit volbrezen naam. We bidden in het bijzonder voor de jeugd van deze gemeente, die in een wereld staan waarin zoveel verleiding op hen afkomt. En zoveel dingen gewoon zijn geworden en zelfs zonden worden gepropageerd en uitgedragen als zijnde gewoon. Wil u ze staande houden? Wil u ze wijsheid leren om in dit leven die weg te bewandelen die u wijst? En dat ze zich niet verontreinigen zullen met allerlei gedachten en theorieën en verleidingen van de boze. Wil alles wat in het verborgene gebeurt en wat niet kan bestaan voor uw oog, aan ons ontdekken, dat we ermee breken. En daar bidden we ook voor, Heere, geef door uw opstandingskracht en door het kracht van uw Heilige Geest ons de kracht om te breken met de zonde en te strijden tegen de zonde. Om in dat nieuwe leven als een reine bruid voor u bewaard te worden. Heer Jezus Christus, dat is uw werk. En daar pleiten we dan ook op. Want als u het doet, Heer, dan zal het ook volmaakt zijn. Want dan is het uw werk, Heer Jezus, om uw bruid, rein en onbevlekt en zonder enige smet, straks aan uw Vader voor te stellen. En daarom bidden wij, of u door uw geest in ons hart werkt. En dat wij het leren om u te laten werken in ons leven. En zo zoeken we uw aangezicht met dankzegging en gebed. Wees met deze gemeente. Wees met de beide herders en leraars die u hier gesteld hebt. Dankbaar, Heere, dat u de gemeente weer een tweede predikant hebt willen schenken. Gedenk de beide broeders van de Zwaag en Klomp in hun werk hier, samen met hun vrouw en gezin. Geef hen wat ze nodig hebben in de bearbeiding. Denk ook aan de kerkenraad, wil hen ook wijsheid geven en de leiding van uw geest om hier te mogen werken. Samenbindend rondom uw woord, rondom dat ene fundament, het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En zo zoek uw aangezicht, biddend om de leiding van uw geest, om ons ook in de week die voor ons ligt te houden of te brengen op het spoor van de ware wijsheid. En hoor ons dan uit genade, om Christus wil alleen. Amen. Onze slotzang straks na de dienst van de offerande is uit Psalm 103 en daarvan het zesde vers. Psalm 103, vers 6. Ga maar heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.